Goedendag dames en heren, luisteraars, van harte welkom bij uw lokale omroep. U luistert naar de Gezondheidswijzer, het wekelijks informatieve programma rondom zorg en welzijn. Iedere week in dit programma onderwerpen op het gebied van zorg en welzijn en informatie over wat er zoal gebeurt in uw omgeving op dit gebied. Met meestal een gast die iets vertelt wat hij of zij voor u kan betekenen. Vandaag een bijzonder onderwerp die ons meebrengt over de grenzen en wel helemaal naar Nepal. In de studio zitten vandaag Jeroen Strijker en Felmen Schinkel, beiden studenten van de katholieke PABO in Zwolle. En zij gingen even wat anders doen. Voor een studie moesten ze namelijk stage lopen en dat hebben ze gedaan in het plaatsje Pokhara. Misschien zeg ik het al helemaal verkeerd. Waar ze dus 3 maanden les hebben gegeven op een basisschool. Over wat hun drijfveer was en wat ze allemaal hebben meegemaakt gaat u het komende uur het allemaal horen wanneer ik met hun beiden in gesprek ga. Mijn naam is Lambert Bastiaan en ik hoop dat u weer met veel plezier gaat luisteren naar deze gezondheidswijzer. Albert Jan, mijn vaste geluidstechnicus, verzorgt de techniek en heeft het eerste muziekje voor u klaarstaan. Dat is een nummer van Men at Work, Down Under.
Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men plunder. Can't you hear the thunder?
Nummer Down Under van de andere kant van de wereld. Daar zijn deze heren bij niet naartoe geweest. Maar we beginnen natuurlijk eerst met voorstellen. Ik zei net wat aankondigen. Ze zijn al bij de Nepal geweest. Maar eerst even voorstellen wie ik vandaag in de studio heb. Wie wil beginnen? Links van mij.
Ik ben Velmer Schinkel. Ik kom uit IJsselmuiden. En ben 21 jaar en ben dus net teruggekomen uit Nepal voor 3 maanden.
Ja, en wanneer ben je teruggekomen?
Maandag.
Okay. Dus het is nu zaterdag, dus een paar dagen. Mooi weer hier?
De eerste paar dagen kwamen wel, ja. Maar het wordt nu een beetje minder helaas.
Ja.
Maar,
en hoe was het in Nepal?
In Nepal was het voornamelijk zonnig. Ja, ja. En vooral warm.
Warm. Benauwd?
Aangenaam, rond de 30 graden.
Maar je ging niet in de zon zitten?
Een aantal dagen. Ja. Maar je wil wat zien van het land, dus de zon die neem je wel mee.
Ja, nou, dat horen we straks allemaal. Want tegenover zit jouw collega, studiegenoot...
Jeroen Strijker. Ik ben Jeroen Strijker, ik ben 22, ik kom uit IJsselmuiden en ik zit samen met Velm op de katholieke PABO.
Ja. Nou, geboren en getogen IJsselmuidenaren, ja, daar kun je helemaal niks aan doen. Naar je zin daar?
Ja,
en
zeker.
Jullie studeren in Zwolle.
Ja.
Dus verder geen plannen natuurlijk, wat je nog gaat doen, waar je naartoe gaat, maar IJsselmuiden is oké. Okay.
Ja hoor, prima.
Is helemaal prima, ja hoor. Ja.
Oké.
Okay. Nou, jullie zitten zelfs na 3 maanden in Nepal nog.
Dus. Oh ja, is goed om terug te komen.
Ja, absoluut. Ja.
Nou, ik zei net voordat ik deze opname begon, hoe kom je nou bij een idee om naar Nepal te gaan? Waar is het idee ontstaan? Hoe zit je studie in elkaar? Hè? Om daar voor de luisteraars te vertellen van, hey, je gaat studeren misschien. Waarom deze studie?
Nou, in eind tweede geloof ik van de PABO krijg je de keuze om het jaar daarna...
Even voor de luisteraar, PABO, mensen die er nog nooit van gehoord hebben.
De PABO is een opleiding voor leraren die willen werken in het basisonderwijs.
Oké. Okay.
En eind tweede jaar krijg je de keuze om het jaar daarop naar het buitenland te gaan. Wij zagen daar wel wat in. En wij zijn toen samen gaan bedenken waar we naartoe zouden willen gaan. En wij kwamen op het idee om naar India in eerste instantie te gaan.
Oké.
Want Velmen die kent mensen die daar een organisatie hebben. En wij wilden via daar naar India toe gaan. Dat was in eerste instantie de bedoeling.
Maar je zei, Velmen, jij kent mensen in India en verhalen hoort of vertel.
We hebben van Stichting Cards hebben wij Indiaanse mensen over gehad bij ons thuis. Die hebben bij ons thuis geslapen. En nou, dat vond ik heel interessant om die cultuur mee te maken van die mensen. En de dans en de muziek en de mensen zelf. Gewoontes, ja, cultuur zoals ik zei. Dus dat leek mij ontzettend gaaf om naar India te gaan en dat zelf helemaal mee te maken in het land zelf. De PABO heeft op een gegeven moment gezegd, nou, wij kunnen het ook wel regelen, India. Dat hebben wij aan hen overgelaten om het te doen. Nou, dat liep allemaal niet zo lekker met India. Dus op een gegeven moment hebben wij gezegd van, nou, nu willen we de touwtjes zelf weer in handen nemen. Dus dan hebben we gezocht naar alternatieven. En een alternatief was Nepal. Dat ligt er tegenaan. En dat heeft ook wel een beetje soortgelijke cultuur. Dus zodoende zijn wij via een docent van ons, hebben we een contactpersoon, naam gekregen, adres gekregen. Hebben contact gezocht en binnen een week was het toen wel rond.
Maar kijk, je doet de studie PABO, dus leraaropleiding, zeg maar. Dan zeg je, een stage hoort daarbij. Maar het buitenland is dan toch wel, dat doet niet iedereen. Niet al je collega's, studenten doet dat.
Nee, dat klopt. Nee. Het is zo, je mag ook zelf ervoor kiezen om naar het buitenland toe te gaan. Je kan er ook voor kiezen om in Nederland te blijven. Maar wij willen toch een keer de uitdaging opzoeken en dus naar het buitenland gaan.
Ja. Dus eerst een contact heb je gelegd, Velmer, en toen? Wanneer werd het nou echt concreet?
Vrij snel daarna, na die week, was het eigenlijk allemaal geregeld welke stageschool we zouden krijgen. En een beetje duidelijk waar we heen gingen en welke stad al in eerste instantie. Dus toen zijn we een beetje gaan zoeken naar vliegtickets, goedkope vliegtickets, want het was een maand van tevoren. Dus
moet je allemaal zelf betalen?
Ja, moet je aanvankelijk allemaal zelf betalen, ja. Wij wonen nog thuis bij onze ouders. Dus we hebben een thuiswonende studiefinanciering, kun je omzetten naar een buitenlandse, of naar een uitwonende studiefinanciering. Daar zit wat, kun je wat geld mee extra krijgen. De PABO, de katholieke PABO Zwolle, die sponsort een bedrag. En zodoende komen wij tot een mooi bedrag dat we zelf bij moesten leggen.
Ja.
Maar in principe komt toch weer de helft voor eigen rekening. Ja. Ja.
En dan meteen 3 maanden, dus een hele periode?
Ja, het is een behoorlijke periode, ja.
Ja. En dat doe je dan aansluitend, want je moet natuurlijk ook je moet een school zien te vinden. En je hebt natuurlijk overnachtingen moet je regelen, dus het is toch een heel geregel.
Ja, klopt. Er gaat behoorlijk wat aan vooraf inderdaad. Wat en, zijn wij achtergekomen?
Nou, je weet niet wat je daar staat te wachten. Want ja, Nepal is niet een land als Nederland of Europa. Daar is alles wel anders geregeld volgens mij.
Ja, ja klopt. De meeste dingen waar je naartoe gaat is ook vaak een guesthouse. Maar wij wilden, daar hadden wij ook de keuze in om naar een guesthouse te gaan. Maar wij wilden graag toch echt iets voor onszelf hebben. Dus wij hebben ervoor gekozen om een appartement te nemen. Ja. Onze contactpersoon die had daar contacten voor.
Het is wel interessant denk ik voor studenten die nu nog beginnen, misschien eerstejaars zijn. Of dat ouders of grootouders nu luisteren en zeggen van, nou mijn kleinzoon of mijn klein, die wil het ook graag. Heb je nu al een tip daarvoor?
Een tip voor
iemand die zegt van, die, dit ja. lijkt me, dit hoor ik en dit zou ik ook graag willen. Van waar moet je, hoe moet je gaan kijken of waar moet je mee bezig zijn?
Nou, gelukkig is het bij ons door de katholieke pauwen heel goed geregeld. Wordt heel erg aangeboden. Ook heel erg, ze hebben het graag dat je naar buitenland gaat. Zodat je daar ook die ervaring meepakt en zo ook een beetje zelfstandig wordt en dat soort dingen. Dus de PABO heeft het heel erg gepusht. Dus dat is allemaal heel erg goed vanuit de PABO geregeld. Dan kon je formulieren invullen die door hen allemaal waren ingevuld.
Dus je wordt vanuit school flink geholpen.
Ja, absoluut. Ja, heel goed.
En ook gestimuleerd.
En ook absoluut gestimuleerd, ja.
Dat is zeker ook voor studenten, die jonge studenten die zeggen van, hey, dat lijkt me wat. Is dat eigenlijk de weg die je moet gaan?
Ja. En dan vanuit daar moet je gewoon zelf bepalen welk land je ontzettend mooi vindt. Ik kan me voorstellen, niet iedereen naar Nepal wil.
Je kan ook naar België.
Je had ook naar België gekund,
oh, ja. Oké, okay. Dus ja. Het kan ook heel dicht bij de deur.
Ja hoor. Ja.
Oké, okay. Nee. Het is goed om te weten, van als je denkt van ik moet al die verre landen, maar je zegt dat vind ik wel heel ver weg. En je kan het ook dichterbij zoeken.
Ja, absoluut.
Ja. Volgens mij is, the sky is the limit, zeg maar.
Ja.
Volgens mij kun je overal naartoe.
En jullie hebben toch gezegd van, nou, Nepal, dat wordt die.
Ja.
Ja. Nou, de plannen ontwikkelen. En wanneer zijn jullie vertrokken?
Yep. Wij zijn 5 februari zijn we vanaf Schiphol weggegaan en 6 februari zijn we aangekomen.
Oké. Okay. Ja. Hoe lang is het vliegen?
In totaal hebben we er denk ik 20 uur over gedaan, inclusief wachten.
Ja.
Goed te doen.
Ja, het was prima te doen. Ja. Ja.
En dan kom je daaraan en dan kom je het vliegveld en toen, wat gebeurde er? Hoe zag de wereld daaruit?
Nou, in eerste instantie kon ik wel huilen eigenlijk. Ik wist niet goed wat ik moest verwachten en je komt in de hoofdstad aan, Kathmandu, en dat is echt één grote chaos.
Ja?
Ja. We werden met een taxi naar een volgend vliegveld gebracht voor een binnenlandse vlucht. En daar moesten we in een taxi kruipen die bijna uit elkaar viel. En ze kennen daar in het verkeer volgens mij geen verkeersregels en iedereen die drukt zijn auto er maar voor. En op een gegeven moment had een mooie witte auto naast ons had een mooie rode streep erop. Van onze taxi. Dus dat was wel behoorlijk bijzonder. Ja, dat was bijzonder.
Ja, is wat anders dan Amsterdam of Iceman.
Absoluut, ja.
Dus een flinke shock. En wat dacht je van, waar zijn we terechtgekomen?
Ja, absoluut.
En waar zijn we begonnen?
Vooral dat. Ja, uiteindelijk, zo'n taxi brengt je naar de plek waar je moet zijn. En toen?
Toen kwamen er aan alle kanten mensen aangesneld, Nepalese jonge mannen over het algemeen, die onze koffers begonnen te dragen en die ons naar de juiste plek begonnen te lopen. Dat we zoiets hadden van, oké, wat moeten we nu doen? We zijn er maar braaf achteraan gelopen, ze wisten precies waar we heen moesten. Ze hebben de tickets voor ons geregeld en ze hebben ons langs de beveiliging geholpen. Die heeft ons nog even gecontroleerd, de tassen gecontroleerd en toen zaten we op het vliegveld te wachten op onze vlucht eigenlijk.
Ja.
En na afloop vragen ze natuurlijk even om een tip, om een fooitje.
Ja.
En dan...
Ja, maar dat is ook wel verrassend, want dan ben je niet gewend. Dat gebeurt hier in Nederland niet. Nee. En je dacht niet van, waar gaan mijn koffers naartoe?
Ik dacht wel even van, hallo meneer, waar gaat het heen?
Ja. Maar oké, het is allemaal goed gekomen.
Ja.
En de volgende vlucht genomen.
Ja.
En toen kwamen jullie terecht in?
Pokhara.
Daar is een luchtveld.
Ja. Volledig volgens Nepalese tradities was de vlucht vertraagd. Dus we hebben volgens mij 2 uur extra op het vliegveld gewacht.
Ja, zoiets.
En toen zijn we naar met een klein vliegtuigje waar 50 mensen in kunnen, denk ik, zoiets. Zijn we naar Pokhara voor gevlogen.
Ja.
En daar stond onze huisbaas op ons te wachten. Om ons mee te nemen naar zijn appartement.
Ja. Wat je dan gaat meemaken, want uiteindelijk, die taal is lijkt me ook een heel groot probleem. Spreken ze dat goed Engels?
Ze spreken Engels, maar ze spreken het met een heel erg accent. Dus vooral de eerste paar weken was het voor ons echt met handen en voeten. En we konden er eigenlijk weinig van verstaan.
Ja?
Ja.
Ja. Ja. En jullie kunnen goed Engels. Maar het is wel een must dat...
Ja, Engels spreken is in ieder geval wel een must, ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dat lijkt me ook heel moeilijk, hè, dat je taal niet kan begrijpen. En ook, nou ja, gelukkig bij met z'n tweeën, dat, ja. Natuurlijk de kun je met z'n tweeën nog wat overeind houden, maar het lijkt me wel heel moeilijk.
Ja.
Het is inderdaad heel moeilijk om te communiceren in het Engels en dan met een beetje gebrekkig Engels van vooral van de andere kant. Dat je soms niet helemaal goed kan verstaan vanwege dat accent.
Ja.
Dat heeft ook wel eens tot problemen geleid met bepaalde dingen afspreken of zo. Dat je het niet helemaal goed snapt en maar ja en amen knikt en denkt van het zal wel goed zijn. En hopen dat ze geen vraag stellen.
Ja.
Maar dat had wel eens een miscommunicatie als gevolg.
Ja. En hoe zien ze jullie daar als Europeanen natuurlijk? Maar had je gevoel van... Je gevoel dat je welkom bent? Of had je zoiets van, nou, dat zijn dat voor vreemde lui?
Nou, vooral op onze school hadden wij het idee dat ze ons echt als hele professionele, goede leerkrachten zagen. Want ze vroegen ook ons van alles en ze wilden van alles van ons leren. Terwijl wij ook nog studenten zijn en alles nog moeten leren. Maar zij hebben echt een beeld van misschien westerlingen die overal heel goed in zijn en hun echt wat komen leren als het ware.
Ja. Ja.
Dus dat was wel voor ons wennen dat zij echt dat beeld van ons hadden.
Wanneer zijn jullie begonnen met lesgeven? Meteen al de volgende dag? Of?
Nee, we hebben eerst... een keertje op een andere school meegekeken. Er komt een hele soort ceremonie komt er dan bij kijken. Je krijgt een mooie sjaal om en je krijgt een tika, dat is een rode stip op je voorhoofd. En dan word je toegesproken en dan is het de bedoeling dat jij zelf ook een speech gaat geven. In het Engels voor weet ik hoeveel kinderen. Ik denk, de eerste school was denk ik iets van 200 kinderen. En plus leerkrachten. En daar ga je dan een speech voor geven. En dan, ze hebben toch een soort beeld van je, van de westerlingen. Ik denk dat zij het beeld hebben dat wij heel veel kunnen en heel veel kennis al hebben. Hoe jij de informatie overdraagt aan een kind als het ware.
Ja.
Dus dat was voor ons wel ontzettend wennen.
Maar jullie gingen er staan zo van, kom maar op.
Nou, niet echt eigenlijk.
Ja, zou je denken. Maar nee, dat is, het was toch wel lastig, ja.
Ja,
ze zitten natuurlijk daar ook in een bepaald ritme, in een bepaald stramien. Dus ze willen heel graag leren aan de ene kant, maar ze doen het ook wel graag op hun eigen manier aan de andere kant. En ze weten niet zo goed hoe ze het dan anders zouden moeten doen. En de ene docent staat er iets anders of iets meer voor open dan de ander. Dus het was toch wel lastig om er zo in één keer voor te gaan staan en maar te doen wat je in Nederland ook zou doen. Ja.
Ja. Ja, ja. Nou, we gaan zo verder. We gaan even muziek draaien van Carol Emerald. vandaag in gesprek met Jeroen en Velme over een reis naar Nepal. Ik denk even leuk voor de luisteraars. Ik wil even meekijken. Er staan een aantal leuke foto's op de site van Jeroen. Jeroen, vertel.
Ja, ik heb voordat wij weggingen, heb ik een site gemaakt. Waar ik alle foto's en filmpjes en reisverslagen op heb gezet, is www.jeroenstrijker.nl. Met een lange ei.
Ja.
En daar heb ik alles zo goed mogelijk proberen bij te houden.
Ja, ik heb hier de computer aan en ik denk voor de luisteraar echt heel leuk om te kijken. Ik zie jullie allebei op een olifant zitten.
Ja.
Want dat heb je ook gedaan.
Ja, klopt.
We hebben ontzettend veel dingen gedaan in Nepal. Van een olifantensafari, van olifanten wassen naar paragliden.
Ja, dat kon ook allemaal.
Dat kon allemaal daar, ja.
Nee, want we gaan nog even terug. We waren bezig van, jullie komen op de reis hebben jullie gehad. Jullie komen, zeg maar, waar jullie overnachten. In je guesthouse. En daarna werd je voor de leeuwen gegooid, zeg maar. Of was het niet zo ernstig?
Ja, wel zoiets inderdaad. Wat het vooral een beetje het grootste probleem was op een gegeven moment, is dat de docenten daar soms ook de orde houden door middel van lijfstraffen, zeg maar, door middel van slaan.
Kijk.
Of aan de wangen, even in de wangen knijpen.
Dat zijn teksten.
Ja.
Dus, ja, dat is wel even wat anders dan hier.
Dat gaat even heel wat anders dan hier, ja. Dus ja, uiteraard gaan wij niet daar slaan en aan wangen trekken en haren trekken. Dus we moesten op een andere manier proberen de kinderen in het gereel te houden.
Wat vonden de docenten daarvan, dat jullie dat niet deden, dat die in het Westen dat niet doen? Wat vonden ze daarvan?
Ja, heel, heel bijzonder. Ze vroegen zich echt af hoe wij dan die orde zouden kunnen handhaven zonder dat te doen.
Ja.
Dus daar waren ze wel heel erg verbaasd over. Ik heb het zelfs nog even aan kinderen gevraagd, de studenten daar gevraagd. En die zeiden van, ja, dat is goed voor ons, maar niet zo goed voor de leraar. Dus ze denken echt dat het nodig is om de orde te handhaven daar.
Ja, ja. Ja, en je hebt nooit iemand een keer geknipt hier, Jeroen?
Nee, helemaal niemand. Eerlijk. Alleen filmen een keertje, maar voor de rest.
Nou ja, dat lijkt me raar. Want ja, als kinderen dat gewend zijn. Kijk, als je in Nederland één tik uitdeelt of al wijst.
Ja.
Ja. Of een krijtje gooit.
Ja.
Dan heb je een probleem.
Ja.
En,
ja,
en daar sta je in één keer voor de klas en dat zijn ze gewend. En dan doen jullie dat niet. Was het dan niet grote chaos?
De docenten zaten vaak nog in de klas, dus
okay,
die deden het voor ons eigenlijk, als je het zo kunt zien. Maar op een gegeven moment hebben wij met stickers geprobeerd om ze te belonen in plaats van te straffen. Dus goed werk te belonen en dan op die manier proberen de kinderen erbij te krijgen dat ze voor die stickers maar hun best blijven doen en stil zijn en luisteren. Maar je merkt gewoon dat de intrinsieke motivatie, dus de motivatie uit de kinderen zelf, ja, die is er niet echt. Ze doen het voor de ouders die de druk opleggen. Ze doen het voor de leraren omdat die slaan. Dus dat maakt het wel heel erg lastig om daar die kinderen erbij te krijgen.
Ja.
En als ze wel stil zijn, dan is het vaak dat ze nog om hun heen kijken en toch niet opletten naar wat jij vertelt.
Maar ja, jullie spreken natuurlijk ook Engels dan. Is het voor die kinderen dan allemaal wel te verstaan?
Ja, op zich spreken die kinderen zelf ook best wel goed Engels. En het niveau Engels wat zij krijgen, grammaticaal, is echt perfect. Dat kan Nederland zelfs nog wat van leren. Zo, okay. Ze beginnen er heel vroeg mee. Het is echt een tweede taal voor hun. En dat niveau is op zich heel hoog. Het probleem is alleen dat zij de uitspraak, dat is heel belabberd. En dat is zo moeilijk te verstaan soms. Je kan het 4, 5 keer vragen, maar dan volg je ze nog steeds niet.
Nee.
En dat is echt wel een beetje een struikelblok.
En gaan alle kinderen daar naar school? Of is dat echt een privéschool? Of hoe zit het daar in elkaar?
Nou, waar wij hebben gezeten was een privéschool. Dus daar moet je echt volgens mij naartoe gaan. En dan moeten de ouders ook daadwerkelijk voor betalen om dan op onze school te komen. En je hebt ook nog een government school. En dat is een school van de overheid. En daar mag je geloof ik gratis op.
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja. En was het nou die reis vanuit jullie, omdat je zegt van ik moet dat als stage doen, maar ook hebben jullie daar een achterliggende gedachte bij? Jullie zitten op een katholieke pabo. Is dat nou vanuit dat geloof ook een rol? Speelt dat een rol bij jullie?
Nee, voor mij niet. Voor het was puur voor ons. Denk ik de uitdaging en een keer wat nieuws.
Je ging niet als missionarissen.
Nee,
absoluut niet.
Nee.
Tegendeel, juist wat meer van die cultuur en van die godsdiensten daar een beetje proberen te proeven.
Ja. Ja. En hoe was dat? Wat heb je geproefd? Wat heb je geroken en gesnoven?
Niks gesnoven.
Ja, ze hebben een leven daar van dag tot dag. Ze hebben geen zorgen voor morgen.
Nee.
Ze leven vandaag en wat er vandaag op hun pad komt, dat doen ze. En morgen kijken ze wel weer.
Ja.
Dat is een beetje de cultuur. de godsdiensten, twee grote godsdiensten daar zijn het Hindoeïsme en het Boeddhisme, wat daar vrij nauw verweven zit. Dat zijn alle twee bijzondere godsdiensten, vooral het Hindoeïsme met meerdere goden. De ene is gruwelijk, de andere is barmhartig. Dat is een heel bijzondere godsdienst om dat ook mee te mogen maken. We hebben een lijkverbranding mee mogen maken, mogen aanschouwen, want daar worden de lijken in het Hindoeïsme verbrand, omdat de ziel weer vrij te krijgen. Dus hebben we ook mogen zien en live mogen aanschouwen. Wat ook wel heel veel impact heeft gehad toen we dat zagen. Dus we hebben heel veel dingen van de cultuur en van het boeddhisme ook mogen zien. Ja.
Maar indrukwekkend of ook wel chockerend? Je zegt van het was toch wel heftig.
Ja, het maakt vooral die lijkverbranding is toch wel iets wat me echt, echt bijblijft.
Ja.
Het is sowieso heel bizar, omdat het een toeristenplek is waar dat gebeurt. En op het moment dat er zo'n lijkverbranding is, staan er gewoon echt 50, 60 toeristen omheen met camera en alles. En het is eigenlijk te gek voor woorden.
Het is een theater, lijkt het
wel. Eigenlijk wel, maar die familie, we hadden toen een gids gehuurd. En die gids die zei van ja, de familie vindt dat prima. Zo gebeurt dat eenmaal. En dat was wel heel bijzonder dat je al die mensen eromheen zag staan en foto's maken. En het is bijna apisch kijken.
Ja, dat zijn wij hier niet zo gewend. Het is toch een hele andere manier gaat dit. Het eten, wat lijkt me ook wel heel erg moeilijk. Want je eet hier gewoon een boterham en misschien een zakje patat. Maar dat zal daar anders zijn.
Ja, wat was ik blij toen ik terug was en mijn eerste boterham weer kon eten met een lekker glaasje melk.
Ja. Ja.
Nee, maar dat is inderdaad, brood kennen ze niet heel erg daar zo. Je hebt al wat broodjes, maar dat is eigenlijk niet te eten. We hadden wel een guesthouse gevonden, waar ze een Frans guesthouse, waar ze stokbrood serveerden en chocoladebroodje. En die waren wel echt verschrikkelijk lekker.
Dan krijg je echt de smaak van thuis weer van, boterham met chocoladepasta.
Ja, absoluut. Ja, dat was wel een hele goeie dat ze die hebben gevonden.
Niet ziek geweest?
Jawel, zeker wel. Het was vooral de kip was de boosdoener, koude kip. Daar zijn we zijn niet echt ziek geweest, echt weken thuis gebleven, maar rommelig in de maag en diarree, dat is wel een paar keer voorgekomen inderdaad.
Ja, maar maak je dan geen zorgen als je in een vreemd land bent?
Nee, niet echt. We hadden gelukkig een mooi schoon appartement die we zelf ook helemaal bij konden houden, waarin dat eigenlijk net nieuw was, net geopend, dus het was helemaal schoon. Dat was eigenlijk ons eigen plekje geworden. Dus dat was geen probleem om daar... daar hadden we geen last van eigenlijk, nee. Ja.
Je hebt het net over je website. Waarschijnlijk kijken mensen nu thuis mee. Had jullie contact met Nederland via de website?
Ja.
Of via jullie e-mailadres?
Ja, de familieleden konden een reactie achterlaten op de website. Dus dat hebben een aantal familieleden ook gedaan. We hadden in ons appartement ook internet... Het was wel heel langzaam.
Verwende westelingen waren jullie daar.
Ja, het was eigenlijk te mooi om waar te zijn.
Ja.
Maar het internet was zo traag dat je kon je eigenlijk bijna niks mee. Maar gelukkig konden we nog wel af en toe skypen. En als de stroom tenminste niet uitviel. Maar dan konden we wel skypen met de bewoonde wereld als het ware. Dus dat was wel heel fijn. Dat je toch nog een beetje dat contact kon hebben.
Nou, dan ga je dus lesgeven. En hoe we zeiden van, jij werkte ze met belonen en niet met straffen. Hoe werkt het? Als je kijkt, in het begin zal het even wennen zijn, maar hoe ging het verder? Hoe ging het vervolg?
Nou, ze bleven in principe allemaal heel braaf en stil zitten, zoals jij ze gevraagd had om te doen. Je zag echt dat ze het voor de stickers deden. Dus de meeste kinderen waren nog steeds niet echt aan het opletten. Als je een vraag had gesteld en iemand had het antwoord gegeven, je vroeg een ander kind, of die het begrepen had, dan wist ze helemaal niet waar je het over had. Dus de ene zijde werkt het wel. Maar aan de andere kant vraag je ook af van hoeverre iedereen het oppikt.
Maar wat voor lesmateriaal, hè? Want ik kan me indenken, in Nederland hebben we allemaal een boekje. Werkt het dan ook daar zo? Of hoe kunnen jullie lessen voorbereiden? Want ja, je moet toch ergens mee aan de slag, denk ik.
Ja, ze hebben wel, ik weet niet of het echt methodes zijn, maar ze hebben wel boekjes waar ze aan het werken. En daar volgen ze gewoon alle lessen in die daarin beschreven staan. En de leerlingen krijgen ook huiswerk op die ze dan voor de volgende dag moeten maken. En op zich werkte dat wel. Sommige kinderen die maakten wel gewoon braaf hun huiswerk en dat ging allemaal wel gewoon prima.
Ja.
Ja.
Ja, dus wat dat betreft konden jullie met het materiaal wat er was, konden jullie goed aan de slag?
Ja, dat was prima te doen. Je kon het gewoon goed voorbereiden voor de volgende dag. Meestal wist je gewoon wel wat de bedoeling was. Ik probeerde er altijd een beetje een eigen draai aan te geven. En toch kijken of ik het de manier zoals je het in Nederland doet, of je dat ook daar kon doen als het ware. In het begin vonden de leerkrachten dat nog wel erg lastig, dat je het een beetje op je eigen manier probeerde te doen. Maar na verloop van tijd werd het toch wel, vonden ze dat toch wel ook een mooie methode, zeg maar. En dan lieten ze daar ook wel gewoon vrij in.
Ja, ja. Ja. Nou, je hebt natuurlijk bepaalde doelstellingen waarschijnlijk meegenomen.
Ja.
Allemaal gehaald?
Ja, ongeveer wel, ja. Ja. Het zijn ook een beetje de buitenlandse stage doelstellingen die er ook in de voren kwamen. Zoals een beetje open-minded zijn. Dat je kunt openstaan voor andere culturen. Dat je jezelf zelfstandig bent. Zodat je dat ook een beetje ontwikkelt. Dat waren de doelen die voornamelijk voor het buitenland gesteld waren. En daarnaast moesten we nog de doelen halen die gewoon de PABO gesteld had voor dat semester. Dus voor die stage had je ook bepaalde dingen die je moest doen. Dus we hebben een onderzoek gedaan daar in Nepal over over de onderwijsvisie en over de onderwijs, de onderwijsvisie van het land, over de onderwijsvisie van de school, onderwijsvisie van de PABO, van Nederland. En zo die dingen een beetje naast elkaar gelegd. Ja, dus we hebben daar verschillende dingen gedaan, verschillende doelstellingen proberen te behalen.
Ja. En heeft school het al gezien of is dat beoordeeld? Nog niet natuurlijk.
Nee, het is nog steeds. We zijn nog steeds bezig met het onderzoek.
Zit nog bezig?
Ja.
En wanneer is het afgerond?
Ik geloof over 2-3 weken, dan moet het helemaal klaar zijn. Ja, dus dan moet alle inleveren. Theorie verwerkt zijn en het hele verslag klaar.
En heeft ook te maken met jullie, of jullie overgaan, zeg maar, of volgende jaar gaan halen, of dit jaar gaan halen.
Ja, dat verslag moet.
Dan moet je goed.
Moet allemaal goed zijn. Ja.
Ja. Nou, heel erg interessant. Ik denk dat voor zo'n jongelui die misschien zeggen van, hey, dit vind ik wat, dit wil ik ook, misschien kans liggen. Hè?
Ja, absoluut.
Nu al nog tips voor mensen. Jongens, denk daaraan of denk daaraan.
Tips.
Bewaren we
Laat het gebeuren, denk ik, is de beste tip die je kunt krijgen voor een buitenlandse stage.
Maar ik hoor ook wel mensen die alleen gaan. Is het nou fijn om met z'n tweeën?
Ik denk van wel. Ik heb in ieder geval heel veel steun gehad. Ook alleen op het vliegveld al. Dat je elkaar een beetje alert houdt. En je hebt steun aan elkaar als je daar even niks te doen hebt. En je zit alleen op de kamer, heb je wel te kletsen. Ik denk als je alleen bent, dan ben je toch afhankelijk, moet je toch de deur uit om contacten te maken als je in een appartement zit of in je guesthouse zit.
En je bent na 3 maanden elkaar niet zat?
Ik absoluut niet, nee.
Nee, eigenlijk niet.
Nou, ze kijken elkaar aan, de luisteraars, en denken van, nou, dat valt meestal aardig goed gegaan.
Ja, absoluut.
Ja. Goede vriendschap.
Ja,
krijg
absoluut.
Je dat is een beetje het zakelijke, hè? Maar jullie hebben daar nog meer gedaan. Want ik zie op de site dat ook een aantal reizen zijn gemaakt. En misschien kunnen jullie daar ook iets over vertellen aan de luisteraars. Want dat hoort er dan ook wel. Je hebt ook nog, hoeveel uren les moet je geven?
Je moet in totaal, ik geloof, 40 dagen les geven.
Ja, 40 stage dagen moet je hebben, waarvan 8 voor het onderzoek waren weggelegd. Dus 32 dagen echt voor de klas.
Ja. Ja. En wat zijn de schooluren daar?
De school begint om 10 uur. Tenminste, voor alle klassen. Toen wij daar waren, waren er ook examens. En sommige klassen waren daar geloof ik al toen om 6 uur 's ochtends. Ja. Om de boel voor te bereiden en stof door te lezen om zich klaar te stomen voor de examens. En de lessen lopen dan geloof ik tot 4 uur 's middags, 5 uur, zoiets.
Ja.
Ja.
En zaterdag?
Zaterdag is iedereen vrij en zondag beginnen ze weer.
Oh, het is wel 6 dagen?
Ja, 6 dagen. Ja, zaterdag heeft iedereen vrij en zondag dan is de eerste dag weer van de week.
Ja. Nou, die 40 dagen hebben jullie gedaan. Maar dus je hebt net al leuke dingen ook gedaan. Dus je hebt ook vrij en de mogelijkheid om de rest van het land te zien. Wat hebben jullie, wil ik misschien iets over vertellen, over jullie reis ook?
Ja, wij hebben het geluk gehad dat wij nog mooie dingen ernaast konden plannen. Natuurlijk heeft Nepal ontzettend mooie bergen. Dus wij zijn de bergen in geweest voor 4 dagen. Je hebt een berg die heet Poon Hill. Daar zijn we naartoe gelopen. Elke dag mooie stijgen, mooi uitzicht, prachtig. En de derde dag zijn we dan om 4:15 's ochtends zijn we opgestaan om zonsopkomst te zien op Poon Hill. Een hoogtepunt van 3210 meter. Prachtig om te zien.
Maar dan moet je wel klimmen.
Ja, moet je wel klimmen.
Ja.
Het was in de ochtend moesten we nog een half uur naar boven in alle vroegte, terwijl het pikdonker was. En dan een prachtige zonsopkomst zien daar op Poon Hill. Dat is echt
Ja.
Toch wel een van de hoogtepuntjes van onze vakantie.
En de foto's staan ook op de site?
Ik geloof dat ik wel een aantal foto's van op heb staan, ja.
Ja, ja, want ik zie wel andere foto's zie ik op de site staan. Maar niet, nou ja, de zonsopgang nog niet, maar misschien komt dat nog. Ik zie beter gaan kijken. En nou ja, dat lijkt me een geweldige ervaring.
Ja, was prachtig. Ja. Ja. Wij van tevoren hadden we niet echt zoiets van lopen is iets voor ons. En na deze trekking is het helemaal erg geworden. Want het was wel heel zwaar. Dus wij hebben zoiets van één
keer... En waarom natuurlijk?
Boven de berg op een gegeven moment niet meer als je op 2800 meter verblijft. Dan wordt het 's nachts ook vooral behoorlijk koud. Maar inderdaad, vooral beneden nog aan, daar is het toch wel behoorlijk warm. De zon op je in je nek, en dat, ja, dat maakt het wel wat zwaarder nog. Maar dat was wel goed te doen, de warmte.
Ja. Ja. Nou, geweldig om zo te horen. Ik ga nog even muziekje draaien, want de tijd gaat hard. Het is een nummer van Raccoon.
Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes. Underneath a blue, blue sky, the waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. All the people rushing by, 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 looking for meaning in this life. So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more, I love you more. Every day I love you more and more.
Ja, Raccoon, een mooi rustig nummer op de zaterdagmorgen. Ik ben in gesprek met Jeroen en Velmen. En nou ja, ze vertellen, die school, dat was erg, zeggen ze, ondergeschikt. Die reis was natuurlijk geweldig. En jullie zeiden net al, met de zonsopgang op de berg. Maar jullie hebben nog veel meer gedaan. En dat is natuurlijk ook de kans, als je in zo'n land bent, tijdens je stage, om dat te ontdekken. Kun je nog meer over vertellen?
Ja, absoluut. Het begon allemaal, eigenlijk de eerste echt bijzondere ding dat wij daar gedaan hebben, was het paragliden. Aanvankelijk was Jeroen degene die daar erg naar uitkeek. En,
je moet geen hoogtevrees hebben, denk ik.
Nee, absoluut niet. Nee, het is behoorlijk hoog.
En, dus voor mij hoeft het niet per se, maar ik denk, ga gewoon mee. Ik ben ook een stoere jongen natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Ik ben echt een man. Ja. Dus ik ga ook gewoon paragliden. Ik ben gek. Dus ik had stoute schoenen aangetrokken en we liepen naar boven toe. Prachtig mooie, heldere dag. Je zag bergtoppen van 7000 meter zie je dan om je heen.
Geweldig.
Dat is op zich al adembenemend.
Ja.
En dan gingen we de berg op, Sarangot genaamd. Gingen we daar paragliden. Dus de bedoeling dat je dan met zo'n soort brede parachute, zeg maar, dat je daar een berg afrent. Op een gegeven moment neemt de wind je mee en dan ga je vliegen. Je zit echt in de lucht. Je hebt de wind onder de vleugels, zeg maar. En je kijkt over een fantastisch mooie pokkerij heen. En je ziet de grote stad van 250.000 inwoners. Je ziet het mooie meer. En je ziet de huizen daaraan. Het is, dan, ja,
toen was en niet eens gewoon een pamper nodig.
Sorry?
Niet eens gewoon een pamper.
Nee, gelukkig niet. Nee. Het opstijgen was heel eventjes een beetje spannend. Dat je toch eigenlijk naar beneden rent. Je rent eigenlijk de klif en ren je tegemoet de dal in. Maar vrijwel meteen pakt de wind je sterk vast en je zit meteen strak in de lucht.
Ja.
En dan is er eigenlijk helemaal niks meer, niks geen spannende dingen meer aan. Nee, ja. Hartstikke stabiel hang je in de lucht. Ja, je kunt klimmen met dat ding, dus we zijn naar een flinke hoogte gegaan.
Maar je zit onder begeleiding, je doet het niet alleen.
Het is een tandemsprong inderdaad.
Ja, ja. Ja. En voor jou was het nieuw ook? Of was
het was voor ons allebei was het helemaal nieuw. En ja, prachtige ervaring om dat echt te doen. Om echt alles heel rustig, want het is echt heel rustgevend. Sommige mensen hebben ook tegen ons gezegd van knap dat je dat doet en de hoogtevrees en hartstikke eng. Maar alleen het rennen, dat is het engst. Maar als je eenmaal in de lucht hangt, ja, het is prachtig. Het is echt heel rustgevend.
Ja, en je zei net al, het was niet zoiets van, oh wat eng, en nu moet je landen en dat is...
Nee, zelfs het landen was heel...
Ook daar staat een filmpje van op, ik heb het nu net voor me op internet, ik zal hem niet opzetten, voor mensen die zeggen, ik wil het even zien.
Ja.
Daar heb jij gefilmd? Of?
Ja, we kregen een camera mee, een GoPro Hero is dat, dus een heel klein cameraatje die vooral met... sport wordt gebruikt om dat te filmen. En daar dat materiaal hebben wij gekregen van het bedrijf waar wij mee zijn gaan springen. En ik heb het mooi geknipt en geplakt, een leuk liedje eronder gezet. En dan krijg je toch wel een beetje een indruk van hoe het was.
Ja, ja. Indrukwekkend dus. Zeker de moeite waard, denk ik.
Absoluut.
Ja,
absoluut. Ja. En toen ik ook eenmaal beneden aan was gekomen, toen... met degene met wie ik had gesprongen, die zei van, dit is mijn vriendin. Die had een hele grote hawk, had ze bij zich, een hele grote roofvogel. En die vroeg aan mij van, ze vraagt nu of ik even die vogel ga trainen. Want moet ook getraind worden, zo'n vogel. En dan wil je misschien nog een keer mee omhoog en dan gaan parahawken, zoals dat heet. Dus met zo'n vogel de lucht in. Ik heb Jeroen in de steek gelaten op dat moment en ik heb gezegd, ja, ik ga met je mee naar boven. Zo. Dus ik ben meteen weer naar boven gegaan, naar die eerste sprong.
Maar dan moet je klimmen.
Weer met de auto weer naar boven.
Ja.
Toen ben ik weer gesprongen. En toen heb ik met een roofvogel daar in de lucht gezweefd. Krijg je zo'n mooie roofvogel handschoen aan. Doe je daar een beetje vlees in. Je steekt je hand uit en die vogel komt op je hand zitten. Oh. Die eet het vlees eruit en die vliegt weer weg.
Ja.
En dat was ook wel een mooie toevoeging op het hele paragliden. Ja.
En Jeroen was jaloers?
Jeroen was behoorlijk jaloers, ja.
Ik was echt chagrijnig die dag.
Nou, dat is een goede ervaring. Maar dit is zo'n herinnering vergeet je nooit meer.
Nee, dat vergeet je nooit meer. Nee, absoluut niet.
Nee,
ja, het is ook mooi dat het allebei was. Het paraglider gewoon van het uitzicht genieten. En inderdaad met die roofvogel dat mee mogen maken. Dat was voor mij ook heel bijzonder.
Maak jij ook foto's?
Ik heb met de iPhone foto's gemaakt.
Oké, je hebt niet georven van je vader die alle foto's?
Nee. Ik ben ook op vakantie, dus ik wil ook genieten van de dingen om me heen. En de iPhone die deed het ook prima.
Ja, leuk. Ja, ja. Die heb je niet op de site zitten. Die kunnen mensen niet zien.
Nee.
Nou, misschien komt dat nog.
Misschien komt het nog, ja.
Je hebt nog meer gedaan. Kun je nog iets meer vertellen, Jeroen, wat jullie nog meer hebben gedaan?
Ja, we hebben natuurlijk ook, omdat we in de hele andere cultuur daar zitten, hebben we ook mee mogen maken hoe de feesten daar zijn. En een van die feesten is het Holyfeest. Het Holyfeest is, ik geloof, als ik het goed zeg, is het zo dat vroeger alle mensen verschillende kleuren kleren aan hadden. En dat een soort van de rang aangaf die jij op dat moment vervulde. En de gedachte met dit feest is dat iedereen witte kleren aantrekt en met poeder elkaar er helemaal onder gooit en met water elkaar ondersmeert. En aan het eind van de dag zit je helemaal onder de verschillende kleuren. En dat eigenlijk aangeeft dat iedereen gelijk is. Iedereen is op dat moment gelijk. Iedereen heeft verschillende kleuren over zich heen.
Ja.
En dus is iedereen gelijk.
En jullie hadden ook zo'n jurk aan?
Wij hadden gewoon een mooi wit t-shirt aan en een witte broek. En we zijn gewoon lekker de straat op gegaan. En het is echt... Het was één...
En jullie werden gewoon ondergegooid. Jullie waren gewoon één van de massa.
Wij waren één van de massa. We zijn met een hele grote groep door de hoofdstraat gelopen van Pokhara. Met allerlei andere toeristen en een lokale bevolking. En iedereen die gooit elkaar onder de poeder. En het is één gek huis. Het is
bijzonder.
Echt
prachtig. Ja, ja. Ja.
Iedereen vrolijk. Muziek was erbij. Iedereen die smeert elkaar er inderdaad onder. Ja, dat was echt één groot feest. Iedereen was vrolijk. Dat was vooral het mooiste.
En zit er ook alcohol bij? Want het was een carnaval? Of is dat totaal anders?
Nee, volgens mij wordt er inderdaad wel gewoon alcohol geschonken. En aan het einde van de optocht was er zelfs nog een bandje die muziek maakte en alles. Dus dat was één groot feest.
Ja, geweldig. Ja. Nou, het lijkt me wel bijzonder om dat mee te maken. Nog meer?
Even denken, we zijn ook nog wezen raften en canyoningen. Dat is zo'n lastige woorden.
Ja.
Maar raften is met een grote, een soort rubberboot. Ga je door wilde rivieren heen en moet je peddelen voor je leven, omdat je anders over de kop slaat. Dus dat was ook heel een hele mooie ervaring. En canyoningen is, je gaat een parcours lopen. Waar allemaal watervallen zijn en een soort natuurlijke zwembaden. En daar spring je in vanaf de rotsen. Soms had je een sprong van 2 meter. En de hoogste sprong was geloof ik 6-7 meter. Spring je het water in en je kon van watervallen kun je dan upsilen. Dus dat was ook een prachtige ervaring. Dat vind je niet in Nederland.
Nee. Nu na zo'n week, net of een paar dagen terug... Wel weer terug, ooit?
Ja, absoluut. Ik ga
ook
nog
absoluut terug. Ja, ja? Hoor. Ja. En dan met mijn vriendin, denk ik. Ja. Dat je ook de schoonheid van het land kunt delen met iemand als je een vriendin, zeg maar.
Ja. Ja. Jullie hebben mooie dingen gezien, maar jullie ook wel hele moeilijke dingen hebben gezien.
Absoluut.
En, kun je daar iets over vertellen?
Nou, wat voor mij vooral heel erg tegenstond, is dat het rijke en het arme echt precies naast elkaar leeft. Wij hadden een net nieuw appartement van 4 hoog. Het zag er perfect uit, hartstikke mooi en netjes, bijna westers. Maar naast ons waren mensen die hadden hun huis afgebroken, want zij gingen dan een nieuw huis bouwen. Maar die woonden in een aftand schuurtje met golfplaten en die waste elke dag in volgens mij regenwater. En dat was echt, dat was wel heel raar om dat te zien.
Harde werkelijkheid.
Ja, harde werkelijkheid.
Ja, ja. Ja, terwijl jullie zeg maar op een heerlijk bed lagen en lekker konden douchen.
Ja, ja, ja. Ja, die liggen volgens mij met de hele familie in één bed, als het ware.
Ja, en, ja. Dus die verschillen zijn enorm?
Ja, die zijn enorm. Ja. En dat zie je echt wel door heel Nepal. De laatste week zijn wij naar Kathmandu geweest, de hoofdstad van Nepal. En daar heb je allemaal kinderen aan het bedelen en arme mensen. En mensen met bijvoorbeeld zonder arm of zonder been die gewoon niks meer kunnen. En dan echt om geld bedelen. En dat is dan dat raakt je dan wel als je dat zo ziet.
Ja, dat grijp je wel aan.
Ja.
Ja. Ja. Maar ja, oké. Ja, toch gaat dat dan ook weer langs je heen, maar je gaat verder.
Ja.
En je hebt niet zoiets van, jongens, we gaan daar wat opzetten, een school, of dat idee is niet gekomen groeien. Of toch wel iets.
Nee, er dat is echt niet zo'n idee gegroeid, nee. Het is ook heel lastig om daar ook echt iets te veranderen. Het wordt daar ook, het is daar een bepaalde manier van regeren. Er zijn ook heel vaak stakingen, dan ligt het hele land gewoon een dag stil. Het wordt iedereen zijn werk neer, dus winkels zijn dicht, auto's mogen niet rijden, taxis rijden niet, bussen rijden niet. Dus het is ook heel moeilijk om daar echt wat te veranderen. Dus echt iets veranderen daar, dat hebben we niet als doelstelling.
Nee.
Maar het was gewoon echt een mooie ervaring om dat allemaal daar te mogen zien en mee te mogen maken. Ja. Ja.
Heeft het veel gekost? Mag ik dat niet vragen?
Jawel hoor, dat mag wel. We hebben... Film die heeft een heel mooi overzichtje gemaakt van hoeveel het allemaal gekost heeft. Ik denk dat het 50-50 was van wat we zelf hebben betaald en wat de overheid en school heeft betaald.
Ja, en de totale reis was zo'n 3000 euro, ja. Inclusief tickets en dat soort
dingen. Vraag dat natuurlijk voor studenten die zeggen, hey, dit maakt mij warm en denk, dit wil ik ook.
Ja.
Nou ja, daar heb je dus toch wel wat geld nodig. Nou, we hebben veel vakantiewerk voor nodig. Ja. Of ouders zeggen van, die wat willen toestoppen of familie.
Ja.
En want, ja, geld moet het natuurlijk wel zijn.
Ja, absoluut.
Ja, zo'n 1500 euro voor eigen rekening, dus dat is wel behoorlijk wat.
Ja.
Maar dat komt natuurlijk ook omdat we al die tripjes gedaan hebben als paraglider. Ja, dat is ook gewoon 100 euro. Zo. Het hoeft niet per se.
Is het daar duur met eten en drinken?
Nee.
Dan moeten ze om lachen.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet duur.
Nee.
Je kunt daaruit eten voor een 5 euro. En dan heb je, heb je het eten, heb je drinken en heb je soms zelfs een toetje erbij.
Ja.
Dus het is daar in principe heel goedkoop. Het is 60-70 cent voor een colaatje. Dus dat is eten is daar absoluut niet duur. En dat is nog uit eten, dus je kunt ook nog eens een keer zelf gaan koken.
Ja.
En dan is het nog vele malen goedkoper. Vooral rijst daar en dat soort dingen, dat kost er helemaal niks.
Ja. Maar heerlijk om weer terug te zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Het is wel toch wel een beetje een dubbel gevoel dat we hier nu terug zijn. Het was een heerlijke, bijna relaxed daar in Nepal. Ja, je hoeft niks en alles mag en je kan lekker je eigen gang gaan. En nu je toch hier weer bent in Nederland. Het is wel heel fijn om alles weer terug te zien en terug te zijn. Maar je moet alles in één keer weer en dat is zo verschrikkelijk.
Ja. Zeg, als de luisteraar zegt van, hey, ik vond het een erg leuk verhaal. Kunnen ze jullie nog mailen of contacten? Hoe doen ze dat?
Absoluut, ze kunnen altijd naar de website gaan.
De website nog een keer, de naam?
www.jeroenstrijker.nl En daar kunnen ze altijd een berichtje achterlaten of een mailtje sturen. En dan zal ik ongetwijfeld een reactie geven.
En Jelmer, heb jij een e-mailadres?
Ik heb ook een e-mailadres. Ze kunnen me altijd bereiken op velmenschinkel@gmail.com. En dan zal ik uiteraard een mailtje terugsturen. Hartstikke leuk.
Ja. Ja. Ja, want ik denk dat mensen zeggen van, hey, dat vond ik heel interessant. En wat een indrukwekkend, zo'n mooie stage.
Ja, dat was het zeker.
Het is bijna tijd, dus succes nog met jullie opleiding.
Dankjewel.
Indrukwekkend, maar maak er een mooi verslag van, want dit zal moeten.
Ja,
dat gaat wel lukken.
Ja?
Ja, dat is super.
Ja.
Ja.
Nou, mooi dat jullie er waren. We horen het nog wel of jullie geslaagd zijn. Het duurt nog een jaar, hè?
Duurt nog een jaar, ja, we moeten vierde nog overleven.
Hoe vond de thuissituatie het? Ouders die moeten hadden dat jullie weggingen of... Het allemaal wel mee.
Dus vonden het
ze dacht van, even weg.
Nee,
ben lekker stil, ja. Mijn ouders het wel als lekker stil ervaren. Ja. Van 3, maar ze heeft ook 3 jongens, mijn arme moeder. Dus is ook heel wat. Als er eentje wegvalt, is wel even lekker rustig. Maar volgens mij is ze ook wel ontzettend blij dat ik weer terug ben.
Ja.
Toch weer misschien wel wat extra gezelligheid. Maar niet een al te stille jongen, dus vandaar.
Oké. Nou, geniet nog even. Blijf nagenieten, want dat straal je nog uit. Bekijk de mooie foto's en zeker de luisteraar. Kijk zeker de mooie foto's. Ik heb nu een foto van de bergen van Pokhara voor me op de internet. Zeker de moeite waard om daar naar te kijken. Bedankt jullie hier waren en het gaat jullie goed.
Dankjewel.
Heel bedankt. Ja.
Ja, dames en heren luisteraars, u heeft kunnen luisteren naar de Gezondheidswijzer. Vandaag staat er bij mij in de studio Jeroen Strijk en Velmen Schinken. Zij gingen dus stage lopen in Nepal en ze vertelden hun ervaringen. Je hebt kunnen horen, als u wilt reageren, u kunt naar ze mailen. En natuurlijk op de site, dat is het makkelijkste misschien. Maar ook als je googelt, de beide namen komen op Google, zijn prima te vinden. Velmen Schinken en Jeroen Strijken. Heeft u nog verdere vragen rondom gezondheidsonderwerpen of over onderwerpen die u graag behandeld wil zien, dan kunt u natuurlijk mij rechtstreeks bellen via 038-332-555-0. Of rechtstreeks een mailtje sturen naar l.bastiaan@welzijnkampen.nl. Voor nu een heel fijn weekend toegewenst. Tot volgende week, dan kunt u weer luisteren naar een nieuwe Gezondheidswijzer.